Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer doen door vandaag stil te staan bij de generale audiëntie die gehouden werd door Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein. En dat op woensdag 13 maart. Wat u overigens ook al een deeltje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Daar kon u trouwens ook vernemen dat Paus Franciscus nog steeds kampt met symptomen van zijn ziekte. Het zou gaan over griepsymptomen, waardoor hij niet in staat is om zelf de catecheses te geven. En daarom heeft hij ook deze keer ervoor gekozen om die te laten voorlezen door een van de medewerkers van de prefectuur van de pauselijke huishouding. Dat is een onderdeeltje van het, de Romeinse curie, maar dan meer bepaald voor de praktische regeling van dergelijke zaken zoals een generale audiëntie. Paus Franciscus die is een tijdje geleden begonnen met een reeks over de ondeugden eigenlijk. Daarmee is het eigenlijk begonnen. En nu gaat hij daarmee verder door ons te leiden naar de deugden. Want tegenover al die ondeugden waar we over gehoord hebben, staan natuurlijk ook de deugden. En de paus gaat ons zo verder leiden in zijn catechesis. Daarnaast gaan we kijken naar een schrijven van Paus Franciscus aan de kardinaal Mario Grech. Dat is een toch wel belangrijke figuur, daar hij de secretaris-generaal is van de bisschoppensynode, van het generaal secretariaat voor de bisschoppensynode. Zeg maar degene die de komende bisschoppensynode over de synodaliteit verder in goede banen moet leiden. Een belangrijke figuur dus, die nauw samenwerkt met Paus Franciscus. De Heilige Vader heeft aan hem een brief gericht, daar gaan we even blijven bij stilstaan. En alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 14 maart heeft de Heilige Vader kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de synode, ontvangen, samen met kardinaal Jean-Claude Ollerich, de aartsbisschop van Luxemburg. Er werd ook een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. En wanneer deze man op audiëntie komt, dan weet u dat de Heilige Vader enkele beslissingen heeft genomen in heiligverklaringsprocessen. En die geven we toch ook nog graag aan u mee. Zo werden in totaal 3 mirakelen erkend. Een mirakel dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods Stefano Douai, patriarch van Antiochië voor de Maronieten, geboren te Eden in Libanon op 2 augustus 1630 en overleden te Canubin in Libanon op 3 mei 1704. een mirakel werd erkend, dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods Giuseppe Torres Padilla. Hij was een diocesaan priester en co-stichter van de Congregazione del Suore della Compagna della Croce. Geboren op 25 augustus 1811 in San Sebastián de la Gomera in Spanje en overleden op 23 april 1878 in Sevilla, eveneens in Spanje dus. En dan dus een derde mirakel dat erkend is en dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Camila Costa de Borregaar, een diocesaan priester, geboren te Chambéry in Frankrijk op 17 februari 1841. En er overleden op 25 maart 1910. De paus erkende ook het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods Max Joseph Metzger, eveneens een diocesaan priester en stichter van het seculier instituut Societas Christi Regis, geboren op 3 februari 1887 in Schoofheim in Duitsland en overleden op 17 april 1944 in Brandenburg-Görden, eveneens in Duitsland. Ook erkende de paus het martelaarschap van de dienaressen Gods Christoforo Klomfas en 14 van haar gezellen van de congregatie van de zusters van de heilige Catharina, maagd en martelares. Zij werden gedood omwille van hun geloof in 1945. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Gervagese Thomas Panikaravutil, heette in zijn leven Mar Ivanios. Hij is de aartsbisschop van Trivandrum van de Syro-Balankara-kerk en stichter van de congregaties van de Orde van de Imitatione Christi, Betania Ashram heet dat, en van de zusters met de gelijkaardige naam Betania Madom. Geboren op 21 september 1882 in Mavilikara in India en overleden op 15 juli 1953 in Trivandrum, eveneens in India. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Liberio Rodriguez Moreira, diocesaan priester en geboren op 30 juni 1884 in Lagoa Santa in Brazilië, overleden in Divinópolis, eveneens in Brazilië, op 21 december 1980. En dan nog twee erkenningen, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Antonio Tomicic, geboren als Jozef, geprofeste leek in de orde van de Minderbroeders Kapucijnen. Geboren op 23 maart 1901 in Rajbonje in Kroatië en overleden in Rijeka, eveneens in Kroatië op 25 november 1981. En last but zeker not least, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Maddalena Frescobal di Caponi, leek en moeder, stichteres van de congregatie van de zusters Passionisten van Sint Paulus van het Kruis. Geboren op 11 november 1771 in Firenze in Italië. En al daar ook overleden op 8 april 1839. En dan in een verlengde van de audiëntie werden nog drie andere erkenningen toegevoegd. Dat is de erkenning van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Alfonsa Hawthorne. Zij is geboren als Rosa, stichteres van de congregatie van de zusters Dominicanissen van de heilige Rosa van Lima. En zij werd geboren op 20 mei 1851 in Lenox, Verenigde Staten van Amerika, en overleed in New York, eveneens in Amerika op 9 juli 1926. En ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Elisabetta Giacobici, geboren als Agatha. Zij was geprofeste zuster van het instituut van de zusters Franciscanissen, Tertiarissen, geboren 23 juli 1858 te Trevi in Italië, overleden 10 februari 1939 te Meta di Sorrento, eveneens in Italië. Heel wat erkenningen dus die in deze audiëntie er zeg maar bijgevoegd zijn bij het proces van al die onderzoeken die gaande zijn naar ja, de heiligverklaring, mogelijke heiligverklaring van al deze mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus Christus gevolgd hebben in het leven. Het is altijd een beetje een opsomming, maar we willen ze toch graag meegeven voor zij die graag op de hoogte blijven natuurlijk van die vorderingen in de heiligverklaringsprocessen. Verder heeft de Heilige Vader ook Monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de Heilige Stoel, ontvangen in audiëntie. Eveneens audiëntie voor Monsignor Tarsizio Isao Kikuchi, metropolitaartsbisschop van Tokio in Japan en voorzitter van Caritas Internationalis, samen met de heer Alistair Dutton, secretaris-generaal van dezelfde organisatie. En tot slot ontving hij ook de deelnemers aan de ontmoeting voor inheemse volkeren, georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen. Op woensdag 13 maart heeft Paus Franciscus, zoals ik daarnet al zei, opnieuw de generale audiëntie gehouden en een catechese laten voorlezen in de reeks over de ondeugden en de deugden. Laten wij samen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti,
Che credo che De Paus zegt hier, let maar goed op de komende catechese die ik laat voorlezen door een van de Monsignori die mij assisteren, daar ik nog steeds ziek ben.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver concluso la carrellata sui vizi, è giunto il momento di rivolgere.
Nu wij het overzicht van de ondeugden hebben besloten, is het tijd om onze blik te richten op het tegenovergestelde beeld. Tegenover de ervaring van het kwaad. Het menselijke hart kan zich overgeven aan kwade hartstochten. Het kan gehoor geven aan schadelijke verleidingen, vermomd in overtuigende kledij. Maar het kan zich er ook tegen verzetten. Hoe moeizaam dit ook mag zijn, de mens is gemaakt voor het goede, dat hem of haar waarlijk vervult. En hij of zij kan deze kunst ook beoefenen, waardoor bepaalde disposities blijvend in hem of haar worden. Het nadenken over deze wonderbaarlijke mogelijkheid van ons vormt een klassiek hoofdstuk van de morele filosofie, het hoofdstuk over de deugden. De Romeinse filosofen noemden het virtus, de Griekse arete. De Latijnse term benadrukt vooral dat de deugdzame persoon sterk is, moedig, in staat tot discipline en ascese. Vandaar dat de uitoefening van de deugd de vrucht is van een lange kiemkracht die inspanning en zelfs lijden vereist. Het Griekse woord arete daarentegen duidt op iets dat uitblinkt, opvalt, bewondering opwekt. De deugdzame persoon is dus degene die zichzelf niet vervormt, maar trouw is aan zijn roeping, zichzelf volledig verwezenlijkt. We zouden op het verkeerde spoor zitten wanneer we denken dat heiligen uitzonderingen van de mensheid zijn. Een soort kleine kring van kampioenen die buiten de grenzen van ons gewone mensen leven. De heiligen, in dit perspectief dat we zojuist hebben geïntroduceerd met betrekking tot de deugden, zijn in plaats daarvan degenen die volledig zichzelf worden, die de roeping realiseren die eigen is aan ieder mens. Wat een gelukkige wereld zou het zijn wanneer rechtvaardigheid, respect, wederzijdse welwillendheid, ruimdenkendheid en hoop de gedeelde norm zouden zijn en niet in plaats daarvan een zeldzame anomalie. Daarom moet het hoofdstuk over deugdzaam handelen in deze dramatische tijden, waarin we vaak in het reine komen met het slechtste van het menselijke, door iedereen herontdekt en in praktijk gebracht worden. In een misvormde wereld moeten we ons de vorm herinneren waarin wij gevormd zijn, het beeld van God dat voor altijd in ons gegrift staat. Maar hoe kunnen we dan het begrip deugd definiëren? De catechismus van de katholieke kerk geeft ons een precieze en beknopte definitie. De deugd is een gewoonte en een vaste ingesteldheid om het goede te doen. Het is dus geen geïmproviseerd, enigszins willekeurig goed doen dat episodisch uit de lucht komt vallen. De geschiedenis leert ons dat zelfs misdadigers in een moment van helderheid goede daden hebben verricht. En deze daden staan zeker in Gods boek opgetekend. Maar deugd is iets anders. Het is een goed dat voortkomt uit een langzame rijping van de persoon, totdat het zijn innerlijk karakteristiek wordt. Deugd is een habitus van vrijheid. Wanneer we vrij zijn in elke handeling en elke keer dat we moeten kiezen tussen goed en kwaad, dan is deugd datgene wat ons in staat stelt een habitus te hebben voor de juiste keuze. Als deugd zo'n mooi geschenk is, dan rijst onmiddellijk de vraag: hoe is het mogelijk om dit dan te verwerven? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, het is complex. Voor de christen is het eerste hulpmiddel de genade van God. In feite werkt de Heilige Geest in ons, die gedoopt zijn in onze ziel, om haar naar een deugdzaam leven te leiden. Hoeveel christenen zijn niet tot heiligheid gekomen door tranen, omdat ze zich realiseerden dat ze bepaalde zwakheden niet konden overwinnen? Maar ze hebben ervaren dat God het goede werk dat voor hen slechts een schets was, heeft voltooid. Genade gaat altijd vooraf aan onze morele toewijding. En bovendien moeten we nooit de zeerijke les uit de wijsheid van de ouden vergeten, die ons vertelt dat deugd groeit en gecultiveerd kan worden. En om dit te laten gebeuren is de eerste gave van de geest waar we om moeten vragen juist wijsheid. De mens is geen vrij gebied voor de verovering van genoegens, emoties, instincten en passies, zonder iets te kunnen doen tegen deze soms zo chaotische krachten die hem bevolken. Een onbetaalbaar geschenk dat wij bezitten is de wijsheid die van fouten weet te leren om het leven in goede banen te leiden, dan hebben we een goede wil nodig. Het vermogen om het goede te kiezen, om onszelf te vormen door ascetische oefening, waarbij we excessen vermijden. Dierbare broeders en zusters, laten we zo onze reis beginnen door de deugden. In dit serene universum dat uitdagend is, maar beslissend voor ons geluk. En zo hoorden we dus de catechese die Paus Franciscus voor deze gelegenheid had voorbereid, voorlezen door een van zijn medewerkers. We zijn dus van de beschrijvingen van de ondeugden naar de deugden aan het overgaan. Want tegenover het kwaad, tegenover onze hartstochten, tegenover de chaos die we in onszelf kunnen ontdekken, zeker waar het gaat over verleiding, bekoring en dergelijke meer, staat natuurlijk de mogelijkheid om deze te overwinnen, zoals de heiligen dat hebben gedaan en ons hebben voorgedaan. Enkel daarom is het de moeite om hun leven te leren kennen. Niet om te ontdekken dat zij op een of andere manier gigantische kampioenen waren, een soort van bovennatuurlijke mensen die bovennatuurlijke genades hebben gekregen. Sommigen van hen hebben dat zeker ook ontvangen. Maar in de eerste plaats waren het mensen zoals u en ik. Mensen die God hebben gevolgd en juist door ruimte te geven aan hun persoonlijke relatie met Christus, tot de conclusie zijn gekomen dat al die chaos die zij ook in zichzelf hebben ervaren, dat die kan overwonnen worden. Nee, dat die al overwonnen is aan het kruis. We kijken er alvast naar uit om samen met u verder de catecheses van Paus Franciscus te verkennen en te ontdekken. En we zullen zien waar hij ons naartoe leidt langs het pad van de deugden, tegenover dus de ondeugden die we in de vorige catecheses aan bod hoorden komen. Zoals u in de inleiding hoorde, is er dus wel wat nieuws over de synodale weg. U weet, om misschien nog kort even samen te vatten, dat is een proces dat al een tijdje bezig is. We hebben een eerste echte fase, zeg maar een internationale fase, gehad in oktober 2023. Er komt nog een tweede deel in oktober van dit jaar. En dat gaan we natuurlijk ook samen met u opvolgen. Maar daar voorafgaand is er dus een bevraging geweest, eerst van de lokale, de particuliere kerken, door middel van de verschillende bisschoppenconferenties aan te spreken. Vervolgens is er een continentale fase geweest. Voor ons was dat natuurlijk Europa. En daar de bevindingen die werden verzameld. En vervolgens een internationale fase waar heel wat mensen zijn samengekomen in Rome, in het Vaticaan, samen met Paus Franciscus en alle andere deelnemers natuurlijk, om na te denken over de vragen die werden geformuleerd in wat men noemt een werkdocument, het instrumentum laboris, dat wordt gebruikt om die synodezittingen in goede banen te leiden. Een eerste deeltje van de internationale fase, omdat dus nog een tweede deel voorzien is naar het einde van dit jaar toe. Wel, kardinaal Mario Grech, u hoorde hem daarnet reeds aan bod komen, heeft een audiëntie gehad bij de paus en hij is als het ware aangesteld als secretaris-generaal van het bureau dat de praktische zaken van die synode in goede banen moet leiden. En de Heilige Vader die heeft een brief aan hem geschreven, die ook door de Vaticaanse persdienst is gepubliceerd. Dierbare broeder, kardinaal Mario Grech. Het syntheseverslag van de eerste zitting van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, goedgekeurd op 28 oktober 2023, somt veel belangrijke theologische kwesties op, die allemaal in meer of mindere mate verband houden met de synodale vernieuwing van de kerk en niet zonder juridische en pastorale repercussies zijn. Deze kwesties vereisen door hun aard een diepgaande studie. Omdat het niet mogelijk is deze studie uit te voeren in de tijdspanne van de tweede zitting, die zal plaatsvinden van 2 tot en met 27 oktober 2024, regel ik dat ze worden toegewezen aan specifieke studiegroepen, zodat ze goed kunnen worden onderzocht. Dit zal een van de vruchten zijn van het synodale proces dat op 9 oktober 2021 van start is gegaan. In de geest van de chirograaf die ik op 16 februari ondertekende, is het de taak van het secretariaat-generaal van de synode om, in overeenstemming met de bevoegde dicasteries van de Romeinse curie, zulke groepen op te zetten, experten van alle continenten op te roepen om eraan deel te nemen en niet enkel rekening te houden met bestaande studies, maar ook om de meest relevante ervaringen die gaande zijn in het volk van God verzameld in de plaatselijke kerken aan bod te laten komen. Het is belangrijk dat de genoemde studiegroepen werken volgens een authentieke synodale methode waarvoor ik u vraag garant te staan. Dit zal de vergadering in staat stellen om zich in haar tweede zitting gemakkelijker te concentreren op het algemene thema dat ik haar destijds heb toegewezen en dat nu kan worden samengevat in de vraag hoe een synodale kerk in missie te zijn. De studiegroepen zullen een eerste verslag geven van hun activiteiten tijdens de tweede zitting en, mogelijk, hun mandaat afronden tegen juni 2025. Na alles afgewogen te hebben, geef ik deze groepen de opdracht om onderstaande onderwerpen samenvattend te behandelen in het licht van de inhoud van het syntheseverslag. Ten eerste, enkele aspecten van de relaties tussen de Oosterse katholieke kerken en de Latijnse kerk. Ten tweede, luisteren naar de roep van de armen. Ten derde, de zending in de digitale omgeving. Ten vierde, de herziening van de ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis in missionair synodaal perspectief. Ten vijfde, enkele theologische en kanonistische vragen rond specifieke ambtsvormen. Ten zesde, de herziening in synodaal en missionair perspectief van de documenten die de relaties regelen tussen bisschoppen, godgewijd leven en kerkelijke aggregaties. Ten zevende, enkele aspecten van de figuur en het ambt van de bisschop en de bijzonder criteria voor de selectie van kandidaten voor het bisschopsambt, de rechterlijke functie van de bisschop, de aard en het verloop van het ad limina apostolorum bezoek in een synodaal missionair perspectief. Ten achtste, de rol van de pauselijke vertegenwoordigers in een missionair synodaal perspectief. Ten negende, theologische criteria en synodale methodologieën voor een gedeelde onderscheiding van controversiële, leerstellige, pastorale en ethische kwesties. Ten tiende, de receptie van de vruchten van de ecumenische reis in kerkelijke praktijken. En daarmee wordt de lijst besloten. Ja, dat is duidelijk. Enerzijds krijgen we dus de oproep tot die synodale reis 2021. De paus begint daarmee. In oktober van dit jaar, na de eerste internationale fase, zeg maar, of het eerste deel daarvan, werd duidelijk dat er toch heel wat zaken zijn die, ja, waar men eigenlijk niet helemaal goed op voorbereid was om die te behandelen, zeker niet in dat eerste deel. En nu blijkt dat dan een tweede deel werd toegevoegd in 2024, dit jaar dus, maar dat het ook nog niet voldoende zal zijn. En dat al die 10 punten die we nu hebben vermeld, zullen moeten besproken worden tot in 2025. We zullen zien hoe dit verder verloopt. Het zal dus de opdracht zijn van kardinaal Grijk om daarmee aan het werk te gaan en die studiegroepen op te richten, gebaseerd dus op dat syntheseverslag dat werd opgesteld na het einde van het eerste deel van de internationale fase. En dat zullen wij natuurlijk samen met u opvolgen. Er werd ook in het kader daarvan enkele documenten gepubliceerd door het generaal secretariaat van de bisschoppensynode. Dat kunnen we misschien op een ander moment behandelen. We gaan nog samen met paus Franciscus het Angelus bidden en laten we dat heel in het bijzonder doen voor de synodale weg en voor de moeilijke opdracht die deze studiegroepen ongetwijfeld voor zich zullen krijgen. Dat ze steeds mogen luisteren naar de Heilige Geest, dit naar het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria. Daarna bidden we ook nog samen het noveengebed ter voorbereiding van het hoogfeest van de heilige Jozef.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto,
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment, samen met paus Franciscus, dierbare luisteraars, nodig ik u graag uit om samen met ons het noveengebed te bidden ter ere van de heilige Jozef, tot voorbereiding op het feest van de heilige Jozef op 19 maart. We bidden daarvoor voor Radio Maria. Mogen de heilige Jozef haar vele weldoeners schenken, opdat we in al de noden van de radio kunnen blijven voorzien. Bidden wij samen. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U, die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O Heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.